Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gemeenteleden van alle leeftijden en gasten vanmorgen hier in de kerk. Samen met degenen die buiten het kerkgebouw met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst op de vijfde Leiderszondag. Voorganger deze morgen is dominee Luchthart uit Kamerik. Vanavond om 6:30 is er een tweede dienst en daarin zal dominee Visser uit Harderwijk voorgaan. Ook dan roept de Heer tot zijn dienst. Komende woensdag is het biddag voor gewassen arbeid. Daarom worden er twee diensten gehouden. De eerste is om 2:30. Iedereen is daar welkom. En speciale aandacht is er voor de kinderen. De tweede dienst is er om 8:30 denk ik. Dan moet ik even mijn bril opzetten. Ja, dat klopt. 7:30. Dan is er één collecte die bestemd zal zijn voor het jeugdwerk in onze gemeente. Dankbaar zijn we voor al het jeugdwerk wat er mag zijn. Deze collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor dit stuk gemeentewerk. En is een investering in de toekomst van onze kinderen. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor de diaconie. De opbrengsten van de zendingsbus aan de uitgang zijn bestemd voor evangelisatie Shofar, dat kerken ondersteunt bij initiatieven op het gebied van evangelisatie. Voor wat nog komen gaat, geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang is lied 143 vers 4 uit de bundel Weerklank. Hef op uw hoofden poorten wijd, elk hart zij hem ter woon bereid. De psalmen van uw eerbied spreidt de weg langs die uw koning rijdt. Hij komt tot u met troost en vrede en brengt uw heil en liefde mee. Geprezen zij de Heere, hij geeft u het leven weer. Een lied dat oproept om in ons hart Jezus toe te laten, hem te ontvangen met eerbied. In de wetenschap dat hij troost, vrede en heil en liefde brengt. Hij geeft ons het ware leven. We zingen vers 4 van lied 143 en we wensen elkaar in de kerk of op een andere plaats een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 43, een gebed, Psalm 43, het eerste vers: geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden. Daar herkennen we ook iets in van wat ook de Heer Jezus mee moest maken aan vijandschap en onrecht wat hem ten deel viel. Psalm 43, wij zingen vers 1 en vers 3. Luisteren nu naar de geboden van de Heere, onze God, zoals die tot ons komen vanuit Exodus 20 en zoals Jezus die samenvatte. En dan zingen wij Psalm 51, het derde vers, een lied van verontmoediging. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Waarin we toch iets zingen ook van de belijden van de diepe ernst van ons, van God, losgeraakt zijn. En dan zingen we ook dat de Heer een lust tot waarheid heeft. En daar zal het vanmorgen ook over gaan. Over God, ja, bij wie de waarheid zo belangrijk is. Het gaat over de vraag van Pilatus, wat is waarheid? En het is de Heer te doen om de waarheid, hè, waar wij mensen, waar in deze wereld leugen en bedrog nogal eens het lijken, voor het zeggen lijken te hebben, gaat het bij de Heer juist om waarheid, en daar zingen we dan ook over, dat het ook tot waarheid moet komen tussen hem en ons. We luisteren naar de geboden van de Heere zoals die tot ons komen. De Heere die sprak al deze woorden. Hij zei, ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En omdat ik de Heere, uw God ben, daarom zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Daarom zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ik ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die ook barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam misbruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze woorden samen toen hij zei, u zult lief hebben, de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is eerst het grote gebod en het tweede eraan gelijk, dat is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Laten we nu met elkaar bidden. Heere, God van de waarheid, u in wiens mond geen leugen is of bedrog. U, die als u iets zegt, het ook doet. U, op wie wij aan kunnen. Tot u naderen wij in gebed. Heere, God in de hemel, schepper, vader, herder. Ja, Heere, u kent ons en u weet wie wij zijn. U bent het die ons vanmorgen hier bij elkaar geroepen hebt, omdat u nog niet klaar bent met ons. Omdat u woorden van leven voor ons hebt. Heere, wij danken u. Ja, dat u doorgaat. En ons blijft opzoeken, ons blijft roepen. Ondanks onze ontrouw. Ondanks onze zonden. Onze onwil, onze ongehoorzaamheid. Onze lauwheid. O Heere, wat valt er allemaal wel niet op ons aan te merken? Als u het allemaal zou gaan schrijven hier op de muren van dit kerkgebouw, wat u tegen ons kunt inbrengen, dan zouden de muren volstaan. En we zouden ons diep, diep moeten schamen, dat we al onze kerkbank zouden weg willen kruipen, als dat zou kunnen. Heer, we belijden aan u, dat wij uw aandacht, dat wij uw liefde niet verdiend hebben. Ook niet als we kijken naar hoe wij in de afgelopen week geleefd hebben. Heer, we bidden u, wees ons genadig. En we danken u dat u ons toch hier weer roept en dat we hier weer mogen zijn. Jong en oud, Heer, dat u ons hier samenbrengt. Of met deze dienst verbonden doet zijn via de middelen van de techniek. En we bidden u. Heer, kom dan ook met uw woord. Niet omdat we dat verdiend zouden hebben, maar omdat u zelf zegt dat u onze redding zoekt. Laat ons de Heer Jezus maar zien, Heere. Dat hebben we nodig. De Heer Jezus, onze zaligmaker. Wij mogen hem in deze weken volgen in zijn weg van lijden en sterven. En laat het ons maar zien, doe het ons geloven, dat hij die weg ook is gegaan voor ons. Heer, we zijn hier vanmorgen bij elkaar gekomen in uw huis. We danken u ook voor al het goede wat u ons gaf in de week die achter ons ligt. Aan zegeningen die er waren, geboorte van nieuw leven misschien in onze familiekring, vreugdevolle dingen die we mochten vieren, een verjaardag, een jubileum, voorspoed op het werk of mooie cijfers die we mochten halen op school. Heere God, we danken u ervoor. We leggen ook onze zorgen bij u. Heere, u weet ook van de dingen waar we zo over kunnen tobben. Als we bezorgd zijn over onze kinderen of onze kleinkinderen. Als het niet wil lukken op school. Als we ziek zijn. Misschien wel een paar keer in het ziekenhuis zijn geweest de afgelopen week, dan weer die dokter gesproken, dan weer die onderzoek zus, onderzoek zo. Wat kunnen we er druk mee zijn, wat kunnen we er ook bezorgd over zijn? Heer, we brengen het bij u. We bidden u of u ons er vanmorgen bovenuit wilt tillen. Of we iets van de rust en de vrede mogen ervaren die we bij u kunnen vinden, die u ons geven wil. Heer, we bidden u dat u zelf met uw geest in ons midden zijn. Omdat we werkelijk geraakt zullen worden door het heerlijke woord van u. Maak ons maar heel stil. En doe ons buigen onder uw waarheid. Daar bidden we om. Hier in de kerk. Voor de mensen thuis, in de zorgcentra. We denken ook aan al die andere broeders en zusters die op andere plekken vandaag bij elkaar komen. Hier in de regio. In ons land, ja, over het rond van de aarde. Ook zij die in het diepste geheim elkaar zullen opzoeken. Heer, wilt u ze beschermen en bewaren. En wilt u zo vandaag ook uw koninkrijk bouwen. Over het rond van de aarde. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen in het Leidens Evangelie Johannes 18... vers 28 tot en met vers 40. Johannes 18, vanaf vers 28 tot en met vers 40. En nadat Jezus gevangen genomen is, hebben ze hem eerst voor het Sanhedrin gebracht, de Joodse raad. Voor de hoge priester. Caiaphas en Annas mocht ook nog, werd ook nog geraadpleegd. Eerst Annas, toen Caiaphas. En dan brengen ze hem naar Pilatus. En daar gaan wij lezen vanmorgen. Johannes 18 vanaf vers 28. Ze brachten dan Jezus van Caiaphas naar het gerechtsgebouw en het was 's morgens vroeg. En ze gingen het gerechtsgebouw niet in omdat zij niet bezoedeld zouden worden, maar het paascha konden eten. Pilatus dan ging naar buiten naar hen toe en zei: "Welke aanklacht brengt u tegen deze mens in?" Zij antwoordden en ze zeiden tegen hem: "Als deze geen misdadiger was, zouden we hem niet aan u overgeleverd hebben." Pilatus dan zei tegen hen: "Neemt u hem en oordeelt u hem volgens uw wet?" De Joden dan zeiden tegen hem: "Het is ons niet geoorloofd iemand te doden." En dat gebeurde dat het woord vervuld zou worden dat Jezus gesproken had toen hij aanduidde wat voor dood hij zou sterven. Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in en riep Jezus en zei tegen hem: "Bent u de koning van de Joden?" Jezus antwoordde hem: "Zegt u dit uit uzelf of hebben anderen het u over mij gezegd?" Pilatus antwoordde: Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan?" Jezus antwoordde: "Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, omdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier." Pilatus dan zei tegen hem: U bent dus toch een koning." Jezus antwoordde: "U zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren, hiervoor ben ik in de wereld gekomen, om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen hem: "Wat is waarheid?" En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten, naar de Joden, en hij zei tegen hen: "Ik vind geen schuld in hem. Maar u hebt de gewoonte dat ik op het paascha iemand voor u loslaat. Wilt u dan dat ik de koning van de Joden voor u loslaat?" Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw: "Niet deze, maar Barabbas." En Barabbas was een misdadiger. Dit is het woord van God. Zalig bent u, ben jij, als het woord van God hoort, het bewaart in je hart en daaruit en daarnaar leeft. Amen. Tekst voor de preek is het begin van vers 38, die vraag van Pilatus: wat is waarheid? Dat is dan tegelijk ook het thema van de preek, de vraag van Pilatus. Ik kijk even naar de kinderen in de kerk. Fijn dat ik ook kinderen zie vanmorgen. Ik heb ook kinderen thuis. Die zijn wat ouder denk ik dan jullie. Maar ik weet heel goed dat mijn kinderen ook wel eens ruzie hebben. Jullie misschien ook wel eens met je zusje of je broer. Nee, je vader knikken, schudt me niet. Nee, nooit. Bij jullie nooit, hè? Jij wel, denk ik. Ja precies. Ruzie. Ik herinner me een voorbeeld van ruzie over de bestuurbare auto. De een zegt tegen de ander: "Jij hebt mijn bestuurbare auto van me afgepakt." He, stel dat je broer, als je een broertje hebt, dat je broer dat tegen jou zegt: "Jij hebt mijn bestuurbare auto van me afgepakt." En je zegt: "Dat is helemaal niet waar, ik heb dat niet gedaan." "Jawel, je hebt mijn bestuurbare auto van me afgepakt." "Niet waar." Nou, wat doe je dan? Dan gaat een van jullie naar je moeder toe, of je vader, en dan is het van: "Ja, maar hij zegt dat." En stel dat je moeder of je vader dan zegt: "Ja, sorry hoor, wat is waarheid? Ik zou niet weten wie er gelijk heeft, zoek het maar uit." Nou, daar heb je niks aan. Als je moeder of je vader dat dan tegen je zegt, toch? Maar dat overkomt nou eigenlijk wel de Heer Jezus. De Heer Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Hij wordt beschuldigd van hele erge dingen. En als de Heer Jezus daar iets over zegt, en dan zegt Pilatus, ja, wat is waarheid? Ik zou het niet weten. En dan, ja, dan doet Pilatus ook maar wat. Je hebt een rechter, als iemand recht moet doen, dan moet wel de waarheid gezocht worden. Nou, wat de Heer Jezus overkwam, was dat, ja, dat de rechter geen waarheid zocht, daar was hij niet in geïnteresseerd. En zo kwam het ook dat hij uiteindelijk aan het kruis werd gehangen. Nou, daar zal het vanmorgen ook over gaan. Die vraag van Pilatus, wat is waarheid? Wij gaan nu als voorbereiding op de preek zingen uit Psalm 109, zoals die in weerklank staat. Psalm 109 in de berijming van weerklank en dan de versen 1 en 2.
We zingen straks als antwoord op de preek uit Psalm 111 en dan de versen 2 en 5.
Psalm 111, vers 2 en 5 als antwoord direct na de preek. Geroepen gemeente van Christus, ja, wat is waarheid? Daar gaat het over vanmorgen, over die vraag, wat is waarheid? En die vraag is denk ik heel actueel. Als je kijkt naar de grote problemen die in onze tijd spelen. Noem maar iets, de klimaatcrisis, het stikstofprobleem, dat wat er in Gaza gebeurt. En dan lijkt het wel alsof iedereen zijn of haar eigen waarheid heeft. De een zegt dit, de ander zegt dat. Maar wie moet je nou geloven? Wat is nou waarheid? De waarheid. En soms lijkt het ook wel alsof mensen vandaag ook helemaal niet meer geïnteresseerd zijn in de waarheid. Dat ze gewoon genoeg hebben aan hun eigen gelijk. En als iemand dan toch anders denkt, dan is die ander bij voorbaat afgeschreven. Dan wordt hij weggezet als ouderwets. Of iemand die niet zo slim is, of zelfs een verrader. Wat is waarheid? We hoorden vanochtend ook hoe Pilatus zich dat hardop afvraagt. En we laten zijn vraag tot ons doordringen, want het kan dus zomaar zijn dat je die vraag herkent. Dat het een vraag is waar ook jij mee worstelt. En misschien ook nog wel dieper, ook in geestelijke zin dat je ermee worstelt. Dat je je afvraagt, wat is nou waarheid, ook als het gaat om God, als het gaat om het geloof. Je bent er wel bij opgegroeid, je hebt het van jongs af meegekregen, maar wat is nou waarheid, is het allemaal wel waar? Misschien ben je er zelfs al wel lang klaar mee. Kan natuurlijk ook dat je denkt, de waarheid, die zal wel ergens in het midden liggen. Als ze al bestaat, maar ik maak me er niet meer druk om. Hoe het ook zij, vanochtend mag ik u en jou verkondigen dat er wel degelijk een waarheid is. En dat die waarheid ons dichter nabij is dan we ooit hadden kunnen denken. We zijn in het Leidensevangelie aangekomen bij het moment dat Jezus wordt voorgeleid aan Pilatus. Het Joodse Sanhedrin had al lang besloten dat Jezus moest sterven. En daarom was dat verhoor door Annas en later ook door Caiaphas. Dat was eigenlijk gewoon één grote schijnvertoning geweest. Het was doorgestoken kaart. Want ze mochten Jezus natuurlijk niet zomaar doden. Daar moest wel een rechter aan te pas komen. Maar die rechter die had zijn oordeel al lang klaar gehad. Het was beter dat één mens voor het volk zou sterven dan dat heel het volk gestraft zou worden. Zo had de hoge priester Caiaphas al gesproken voordat ze Jezus gegrepen hadden. Het vonnis stond dus al vast. En daarom kon er van een eerlijke rechtszaak met hoor en wederhoor dus ook helemaal geen sprake zijn. Zo was het gegaan daar voor de Joodse raad. Nu zijn ze met Jezus naar Pilatus gegaan. Want Pilatus die zal zijn mannen de opdracht moeten geven om het doodsvonnis te voltrekken. Zij, Joden, zij mochten dat niet. Althans, dat zeggen ze, dat is niet helemaal waar hoor, want ze mogen wel iemand doden, maar niet vandaag. Want vandaag begint het Paschafeest. En dan moet je schone handen hebben, anders mag je niet meedoen. Daarom moeten de Romeinen het vuile werk maar opknappen. Want de dood van Jezus, die kan niet wachten, vinden ze. Het is wel heel bijzonder om te zien hoe het duistere plan van de Joodse leiders zich op deze manier voegt in Gods grote helsplan. Want Jezus moet sterven. Jezus moet sterven, juist nu op het Paschafeest. Dat is het Lam van God dat de zonde van de wereld zal wegdragen. Hij moet sterven als een misdadiger op de Romeinse manier, het boven de aarde verheven aan een kruis, om zo al de zijnen naar zich toe te trekken. Zo had Jezus dat zelf gezegd. Hij had gezegd, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zal hebben. En met dat verhoogd worden waar Jezus zelf over gesproken had, en bedoelde die het sterven aan het kruis. Als de Joden Jezus zelf hadden willen doden, als ze het zelf hadden gedaan, dan zouden ze hem gestenigd hebben. Dat was de Joodse manier om de doodstraf te voltrekken. Maar zo moet het dus niet, hè, want Jezus moet gekruisigd worden. De meest vernederende manier om te sterven. Als een vloek moet hij daar hangen aan het hout, zichtbaar voor iedereen. Hè? Daar hangt hij, ook uw, jou, mijn zaligmaker. Hij in onze plaats, zo moest het gaan. Dus terwijl de Joodse leiders in hun haat dus alles op alles zetten om zo snel mogelijk met Jezus af te rekenen, en daarom nu dus ook met hem naar Pilatus zijn gegaan, om dat mogelijk te maken, terwijl de Joodse leiders daar zo mee bezig zijn, is het Gods heilsplan, wat daar dus dwars door alles heen tot uitvoer wordt gebracht. Hoe wonderlijk komen de dingen samen. Het gebeurt wel, het overkomt hem niet allemaal. Het is ook niet zo dat God er met eerbied gesproken als een toeschouwer bij staat te kijken, dat hij er verder ook niks aan kan doen. Nee, in tegendeel, het is de Heere zelf die regeert, ook in deze intens donkere geschiedenis. Hij gaat nu ook Pilatus gebruiken. Pilatus, een heidense machthebber, die niks met de God van Israël heeft, maar die nu wel door die God wordt ingeschakeld. Pilatus, wat was dat eigenlijk voor man? Pilatus, we kennen hem ook wel als Pontius Pilatus. Dat was waarschijnlijk zijn officiële naam. Pontius Pilatus. In het jaar 26 na Christus is hij door de keizer van Rome als stadhouder of landvoogd aangesteld over de provincie Judea. En dat was best een mooi baantje wat die man had. En waarschijnlijk is hij dat baantje gekregen op voorspraak van een goede vriend van hem. Zo ging dat in die tijd. Je deelde elkaar baantjes toe. Pilatus heeft dat baantje nu al een jaar of 7. Hij is de baas over alle Romeinse soldaten die gelegerd zijn in zijn grondgebied. Daarom heeft hij ook veel macht, een man in zijn positie. En die kon in feite doen en laten wat hij zelf wilde. En dat deed Pilatus ook. Hij nam het er ook van. Joodse wet en gebruiken, die interesseerden hem niet. Joodse volk, daar keek hij op neer. Het waren in zijn ogen alleen maar lastige en opstandige mensen, die Joden. En Pilatus, die stond ook bekend als een wreed en hebzuchtig man. Zo weten we bijvoorbeeld over hem dat hij op een gegeven moment een aquaduct heeft laten bouwen. Dat was een groot bouwproject wat hij liet uitvoeren. Maar dat heeft hij niet gedaan met zijn eigen geld of met Romeinse belastinggeld. Nee, dat liet hij financieren doordat hij geld met geld wat hij liet plunderen uit de Joodse tempelkas. Dus dat prestigeproject van hem, dat financierde hij met gestolen geld uit de Joodse tempelkas. En we weten ook over hem dat toen er daarom rellen ontstonden in Jeruzalem, dat hij toen zomaar in het wilde weg door soldaten die als burger verkleed waren en mensen op straat liet neersteken. Zo was Pilatus. Geen fijne man dus. Pilatus was vooral bezig met zichzelf. Met zijn eigen macht en met zijn eigen positie. Om die overeind te houden, daar had hij ook zijn handen vol aan trouwens, want binnen de politieke en militaire werkelijkheid van het Romeinse Rijk was je nooit zeker van je zaak. hoefde maar iets te gebeuren en je lag eruit. En daarom moest je best wel slim en doortrapt zijn als je zo'n baantje had als Pilatus. Dan moest je ook niet bang zijn om de dingen naar je eigen hand te zetten. Ook als dat niet altijd helemaal eerlijk was. Nou, dat dus over Pilatus, om een beetje een beeld over hem te krijgen. En nu komen we hem dus tegen terwijl ze Jezus bij hem gebracht hebben. Jezus die hij moet laten kruisigen, zo is het verzoek. Verzoek, nou het is meer een eis. Zou Pilatus al wel eens over Jezus gehoord hebben? Zou die al wel eens over Jezus gehoord hebben? Zou zomaar kunnen, hè? De geruchten over Jezus zullen toch ook zijn informanten wel bereikt hebben, zou je denken. De manier hoe hij Jezus begint te ondervragen, nadat hij van de Joodse leiders verder niet zoveel wijzer is geworden, doet wel vermoeden dat hij al wel eerder over Jezus gehoord heeft. Dat hij wel iets, in ieder geval iets over Jezus van Nazareth weet. Want wat we dan als eerste aan Jezus horen vragen is, bent u de koning van de Joden? U? Dat woordje u, dat krijgt in het Grieks extra nadruk. Bent u de koning van de Joden? En ik hoor erin doorklinken dat Pilatus het gewoon niet begrijpt. Sterker nog, dat hij het gewoon belachelijk vindt. Dat dit nou die man is waar heel Israël het over heeft. Hè? Die man die, zeg maar, die ze nog een paar dagen geleden als een koning Jeruzalem hebben binnengehaald. Hè? Toen ze hebben geroepen, Hosanna, gezegend is hij, die komt in de naam van de Heere. Het is heel goed mogelijk dat Pilatus ook daar wel wat over gehoord heeft, over wat er toen gebeurd is. En dat hij zich toen misschien ook wel achter zijn oren heeft gekrapt, hè, van moet ik hier iets mee? Zou het misschien zo kunnen zijn dat de Joden onder leiding van deze man uit Nazareth in opstand gaan komen tegen het Romeinse gezag en daarom ook tegen mij? Als dat zo zou zijn, dan moest hij daar natuurlijk wel wat tegen gaan doen. Maar nu zijn ze voor, nu brengen ze zelf die Jezus als een weerloze gevangene bij hem. Heeft die Tano zo over ingezet? Deze man, zoals die nu voor hen staat, die is toch nergens meer toe in staat. Kijk eens hoe die eruit ziet, geboeid en geslagen, bespuugd en bespot, zijn lip gescheurd, zijn gezicht bont en blauw en opgezet en zijn kleren helemaal bebloed en vies. Bent u nou de koning van de Joden? Pilatus bedenkt zich al heel snel dat hij voor deze man echt niet bang hoeft te zijn. Dat deze Jezus zijn macht en zijn positie echt niet in gevaar gaat brengen. Als hij hem ernaar vraagt, dan heeft hij het wel over een koninkrijk. Maar Pilatus kan zich daar natuurlijk helemaal niks bij voorstellen. Een koninkrijk wat niet van deze wereld is, wat is dat voor vaag gedoe? Met deze Jezus, hij is voor Pilatus volstrekt ongevaarlijk en ook onschuldig. En daarom wil hij hem ook maar gewoon laten gaan. Hij gaat zich toch niet zomaar laten gebruiken door die vervelende Joden? Als zij van deze Jezus af willen, dan lossen ze het zelf maar op. Hij, Pilatus, hij doet daar niet aan mee. Toch snapt Pilatus ook wel dat hij niet zomaar van die Joden af is, die daar voor zijn paleis zijn samengekomen. En daarom verzint hij dus die truc door een beroep te doen op de gewoonte om op het paasfeest iemand los te laten. En zo kan hij zich er toch mooi zonder kleerscheuren van afmaken. Dan pakt hij ze eigenlijk nog terug, ook die Joden. Zo van, ik laat me niet door jullie gebruiken, ik gebruik jullie nu voor mij. Het is briljant bedacht. Maar helaas voor Pilatus, hij vergist zich in de haat die men heeft voor Jezus. Ze hebben nog liever dat hij Barabbas loslaat, de misdadiger, dan de man die hij jennend hun koning noemt. En zo loopt Pilatus toch vast met zijn slimmigheidjes. En zien we hem in het Bijbelgedeelte van vanmorgen en ook in het vervolg in Johannes 19... zien we hem telkens heen en weer gaan. Dat is heel opvallend. Hij gaat van binnen waar Jezus is, gaat hij naar buiten waar de aanklagers wachten. En van buiten gaat hij dan weer naar binnen. En dan weer naar buiten. En dan weer naar binnen. En Pilatus, hij krijgt letterlijk het heen en weer. Het heen en weer tussen Joden en Jezus. De Joden die van alles roepen. En Jezus die eigenlijk maar heel weinig zegt. Maar die hem wel duidelijk maakt waar hij voor staat. Hiervoor ben ik geboren. Hiervoor ben ik in de wereld gekomen. Om voor de waarheid te getuigen. De waarheid. Iemand die uit de waarheid is, die hoort mijn stem. Arme Pilatus, wat moet hij nou? Waar moet hij nou voor kiezen? Voor Jezus, die een beroep doet op de waarheid, of voor de Joden? Of voor zichzelf? En het antwoord weten we. Pilatus, hij had zijn schouders op. En hij zegt, wat is waarheid? Voor Pilatus bestaat er in feite maar één waarheid. En dat is de waarheid die hem zegt dat hij eerst en vooral aan zichzelf moet denken. Hoe hij hier zelf het beste uitkomt uit deze situatie. En daarom heeft hij dus ook helemaal geen boodschap aan wat Jezus tegen hem zegt. Pilatus kan alleen maar denken in termen van zijn eigen wereldse macht. De macht van het zwaard en de behoefte die heeft om zijn eigen mooie baantje te behouden. Maar daardoor ontgaat hem wel die andere waarheid. De echte waarheid. De waarheid die Jezus in deze wereld brengt. De waarheid van God. De waarheid van zijn onvoorwaardelijke liefde voor zondige mensen. Mensen die wel kunnen denken dat ze heel wat zijn. Maar die als het erop aankomt ten diepste allemaal midden in de dood liggen. Niet in staat zichzelf te redden. Overgeleverd aan de machten van deze wereld. Verstrikt in hun eigen zondige begeerten. En daarom ten dode opgeschreven, verloren. Het is Jezus in wie deze waarheid, deze schokkende waarheid aan het licht komt. De waarheid van God die de duisternis in de wereld aanwijst. Die daarom ook zo confronterend is. Maar tegelijkertijd ook zo goed, zo vol van licht en genade. Want die waarheid van God, die is tegelijkertijd ook de waarheid van zijn liefde. De waarheid van zijn onvoorwaardelijke liefde voor een wereld verloren in schuld. En Pilatus, hij is er zo dichtbij. Hij is er zo dichtbij en toch, hij ziet het niet. Hij ziet het niet, hij wil het niet zien. Hij wil er niet aan. Aangrijpend, vindt u ook niet? Zo dichtbij. En het dan toch niet zien of niet willen zien. En hij blijft heen en weer zwalken. Van binnen naar buiten. Van buiten naar binnen. Totdat hij vast zit. En hij niet anders meer kan dan ook echt met de waarheid af te rekenen. En zo kijken wij vanmorgen in de spiegel, gemeente. En komt de vraag naar ons toe, hè? In hoeverre bent u, ben jij, ben ik, misschien wel familie van Pilatus. Als de waarheid ons elke keer weer verkondigd wordt. De waarheid van het Koninkrijk van God. De waarheid van God die zelf zo, die zo anders is dan de waarheid van deze wereld en de machten die het daarin te zeggen hebben. We kunnen ons er zo door in laten pakken, hè, door wat de wereld ons aan waarheden voorspiegelt. En je moet voor jezelf opkomen. Je moet jezelf zien te redden. Je moet je eigen zekerheden opbouwen, vasthouden. En als het nodig is, dan moet je soms ook gewoon je ellebogen gebruiken. Want als je het zelf niet doet, dan doet een ander het wel. En we worden voortdurend geprikkeld om met onszelf bezig te zijn. Om onze eigen belangen veilig te stellen. Net als Pilatus, als het moet, zelfs ten koste van anderen. En dan laat Jezus ons een heel andere waarheid zien. De waarheid dat we onszelf helemaal niet redden kunnen. De waarheid dat wij zonder hem hopeloos verloren zijn. De waarheid dat wij ons vanuit onszelf alleen maar tegen hem verzetten. Dat wij vijanden van God zijn. Maar ook de waarheid dat God ons toch zo heeft lief gehad. Dat hij ons toch zo heeft lief gehad en dat er daarom hoop is. Hoop. Ook voor ons. Die waarheid, dat is de echte waarheid. Dat weet u toch ook wel? Wie zou dat ooit zelf verzonnen kunnen hebben? We zien het toch ook om ons heen. Dat we er met onze eigen wetten, met ons eigen denken en doen en al die plannen die wij maken en alles wat wij doen en zeggen en laten, dat we er alleen maar een potje van maken. Wordt de wereld er nou echt beter van? Van mensen zoals Pilatus, van mensen zoals wij. Als mensen gaan denken in termen van macht, dan gaat het zo vaak mis. Want dan gaan ze die macht koesteren. Dan kunnen ze die macht ook zomaar misbruiken. En dan wordt het al gauw ellende. De boodschap van Jezus is zo anders. In zijn koninkrijk gaat het er heel anders aan toe. In dat koninkrijk gaat het niet om macht. Gaat het niet om kracht of geweld. Om leugens of trucjes om jezelf maar op de been te houden. Nee, het gaat om liefde. De liefde van God die alles en iedereen doordrenkt. En daarom gaat het in dat koninkrijk ook om woorden als geduld, nederigheid en zachtmoedigheid. Dat koninkrijk, dat heeft Jezus ons verkondigd. En in hem wordt de waarheid van dat koninkrijk zo zichtbaar. Kijk naar hem, dan zie je toch. Liefde, die zichzelf helemaal weggeeft. Laten we daarom stoppen om onszelf te verschuilen achter de vraag, wat is waarheid? Want dat is geen vraag meer. De waarheid is ons in Jezus Christus zo dichtbij gekomen. En waar dat voor ons op aankomt is dat wij voor die waarheid buigen. Dat we ons eraan overgeven. Dat we aan Jezus' stem gehoor geven. En dat betekent dat wij zelf van onze troon af moeten. Dat we moeten afleren dat we ons leven zelf in onze hand houden. En dat we daarom ook zelf kunnen doen en laten wat goed is in onze eigen ogen. En vooral goed voor onszelf. Nee, buigen voor de waarheid van Jezus. Buigen voor de waarheid van zijn koninkrijk. De waarheid van Gods liefde, daar gaat het om. Jezus zegt daar ook zelf over. Dat als je dat doet, als je de waarheid mag leren kennen, dat die waarheid je dan ook vrij zal maken. De waarheid van Jezus, die maakt je vrij. Waarvan? Nou, van alles denk ik. Van de last van je zonde waar je zo onder gebukt kunt gaan. Elke keer weer klagen ze je aan. En jouw zonden, jouw schuld. Niet meer dus, hè, als je de waarheid van Gods liefde voor zondige mensen mag leren kennen. De waarheid van Gods liefde die bevrijdt je ook van heel veel kramp. Kramp in je leven, geestelijke kramp. Dat gevoel bijvoorbeeld om altijd nog meer te moeten doen voor God en zijn koninkrijk. Alsof het nooit genoeg is. De waarheid is dat God in zijn liefde tegen je zegt dat je die niet hoeft te verdienen. Maar dat het leven je in Christus geschonken wordt. En dat je je daarin dankbaarheid aan over mag geven. Geen geestelijke kramp meer. Want ik moet het zelf op een of andere manier toch nog verdienen. Nee. Ook niet die andere kramp. Dat je jezelf moet bewijzen in deze wereld. De gedachte dat je jezelf mooier voor zou moeten doen dan dat je bent. dat je ook zelf je leven moet maken. Nee. De waarheid is dat God je het leven in Christus geeft. Het leven in zijn koninkrijk. Dat leven dat zoveel beter en mooier is dan het leven wat de wereld aan ons voorhoudt. Dat je mag leven uit de liefde van God. Nu en straks ook voor altijd. Daar kan niets in deze wereld tegen op. Daarom hoef je ook niet altijd alles meer. Hangt je geluk er ook niet meer van af. Maar van wat de mensen van je vinden. De waarheid maakt vrij. De waarheid van God, die in Christus Jezus ook in ons verschenen is. En ik mag die waarheid vanmorgen aan u en jou verkondigen. In deze wereld weet je vaak niet wat nou echt waarheid is. De een zegt dit, de ander zegt dat. Soms staat dat lijnrecht tegenover elkaar. Wat moet je dan? De waarheid wordt in onze wereld ook nog wel eens verzwegen. Of verdraaid, dat kan ook. Zelfs geweld aangedaan. Dan hebben we het over nepnieuws, over alternatieve feiten, enzovoort, enzovoort. Maar te midden van al deze verwarring is de waarheid van Gods liefde in Christus Jezus zo schitterend zichtbaar geworden als een baken in de zee. Daar kunnen we op aankoersen. Daar mogen we ons dan laten leiden en ons aan overgeven. Wat is nou waarheid? Nou dit, dat hij u, ja, en dat hij jou, hopeloos verloren mensenkind, dat hij u, jou met zoveel liefde heeft lief gehad, dat hij zijn leven voor u, voor jou gegeven heeft, om u, om jou, voor altijd te kunnen laten delen in zijn heerlijke koninkrijk. Dat is de waarheid. Zou je daar dan niet aan overgeven? Amen. Kijk, wij gaan over tot de dienst der gebeden. En we doen vanmorgen ook voorbeden voor een aantal zieken. We bidden voor mevrouw Adrie van Vliet-Turkenburg, die deze week nadere informatie krijgt over de behandelingsmogelijkheden voor de niet-agressieve vorm van lymfekanker die ze bij haar is geconstateerd. We danken met Margriet Boele, die in de afgelopen week goede uitslagen ontving uit hartonderzoeken. Dit onderstreept des te meer onze afhankelijkheid en bevelen haar aan onze hemelse Vader. We bidden voor mevrouw Kroon van Veen. Zij is 2 weken geleden verhuisd naar Zuiderhof, te Vinkeveen. We danken voor deze nieuwe woonomgeving. En we bidden voor mevrouw Corrie van der Wild, die afgelopen week naar Zuiderhof is verhuisd. En we bidden dat ze zich snel thuis mag voelen. We danken met Johan en Henny den Dulken voor de geboorte van een kleindochter. We danken voor de afgelopen woensdag gehouden gemeenteavond over het beroepingswerk. Voor de informatie die geboden werd en het delen van onze gedachten met elkaar. Dat het verlangen mocht aanwakkeren om de Heer te smeken om een eigen predikant. We bidden om 2 nieuwe wijkouderlingen zodat het werk in de gemeente doorgang kan vinden en de taken evenwichtig kunnen worden verdeeld. En we doen voorbeden voor de Alpha-groepen, zowel Youth Alpha, de Alpha als de Vervolg Alpha, hebben onze gebeden nodig, zowel voor de leidinggevende als de jongeren en ouderen die meedoen. Laten we met elkaar danken en bidden. Heere, ja, uw werken zijn zeer groot, zongen wij. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Ja, als we iets proeven van wie u bent en van wat u doet en van wat u gedaan hebt in uw Zoon Jezus Christus, uw waarheid, de waarheid van uw liefde voor verloren mensen. Ja, Heere, dan kunnen we toch alleen maar in aanbidding voor u neerknielen. U danken, u prijzen, uw naam groot maken. O Heere, wat bent u goed, wat bent u trouw. Wat is uw liefde groot. En dat we daarop koersen mogen. Dat we ons daaraan vast mogen houden. Te midden van alles wat wankelt in deze wereld. Alle vraagstukken waar we zo druk mee kunnen zijn. Ook waar we misschien ook wel een mening over hebben. Of hoe dan ook. Een wereld vol onverdraagzaamheid en polarisatie en verwarring. Ja, dan bent u. Met de waarheid van uw koninkrijk. De waarheid van uw liefde. De waarheid in uw Zoon Jezus Christus. Als we dan kijken naar het kruis, ja dan mag ons hart daar toch vrede vinden. En hou vast. En dank u dat we daarover mochten horen vanmorgen, dat het ons verkondigd werd. En u weet hoe we het gehoord hebben. En dan kent u ook die jongeren, die vanmorgen misschien op een in de kerk was, die heel erg mee worstelt. Wat is nou waarheid? Is het geloof allemaal wel waar? Wat moet ik nou? Met die boodschap die ik elke zondag in de kerk hoor. Heere, wordt u hem te sterk. Wilt u in haar leven spreken dat ze het zien zal. Dat wat de wereld haar ook belooft. En hoe bepaalde dingen misschien ook wel aan hem trekken. Dat ze zien mogen. Ja, maar bij de Heer Jezus vind ik het ware leven. Bij de Heer Jezus ben ik het beste af. En misschien zijn we wel 45, of 63, of 84. En kunnen de vragen ons bespringen, de twijfels, de onzekerheid. We hebben het misschien ons leven lang aan anderen voorgehouden, maar diep in ons hart. O Heere, kom met uw geest van waarheid. En laat het ons maar zien. Zo bidden we voor elkaar. En voor de mensen om ons heen, de mensen aan wie we nu misschien nog wat denken moeten, die we niet meer zien hier in de kerk. Mensen die heel dichtbij ons staan misschien wel. Die, zoals we dat dan noemen, afgehaakt zijn. Heere, brengt u ze terug. En als u ons daarvoor gebruiken wil, Heere, gebruik ons daar dan ook voor. En help ons daar dan ook bij. We bidden voor de zieken onder ons. We noemen een aantal namen. We bidden voor mevrouw Adrie van Vliet. Wilt u heel dicht bij haar zijn? De onzekerheid die er toch is, geef haar rust en vertrouwen op u. Dank u voor de goede uitslagen die Margriet Boelen mocht ontvangen. Heere, geef dat ze zich in alles in uw handen mag weten. En dat dat haar rust en vertrouwen mag geven. We bidden voor mevrouw Kroon. Nu ze verhuisd is naar Zuiderhof. U weet wat dat ook met haar doet. Heere, maar u bent niet aan een plaats gebonden. Wilt u ook daar heel dicht bij haar zijn? Zo bidden we ook voor mevrouw Corrie van der Wild. Ook zij verhuizen naar Zuiderhof. We bidden u om uw ontferming over haar. We danken u voor de vreugde die er kwam in de familie van Dulken. Geboorte van een kleindochter, nieuw leven wat u gaf. U zij alle lof en eer, schepper van het leven. Dat een kleine meisje mag opgroeien tot eer van u. En dat ze al gauw mag ontdekken wie u bent. Dank u voor de gemeenteavond van afgelopen week. Dat een ontmoeting mocht zijn, een gesprek. Dat een verlangen geproefd is en gegroeid is om een nieuwe predikant te ontvangen uit uw hand. En dat mogen we ook bij u neerleggen. Geef ook de kerkraad wijsheid om met alles wat zij gehoord heeft ook verder te gaan. Help ons om ook te vertrouwen, te geloven dat u uiteindelijk het beste weet wat goed is voor uw gemeente hier in Wilnis. En wilt u zo, op uw tijd en op uw wijze, een nieuwe herder en leraar schenken. En dat bidden we ook als het gaat om de twee vacatures die er nog zijn in de kerkenraad. Heer, wilt u ook broeders roepen. Met liefde voor u en hart voor de gemeente, die ook het ambt van ouderling op zich mogen nemen. En zo ook de gemeente mogen dienen. We bidden om uw zegen over het werk dat er gebeuren mag in de gemeente, en bijzonder ook het Alpha-werk. Heer, hoe belangrijk is het om onderwijs te geven over het christelijk geloof. En jong en oud daarin mee te nemen, geeft dat het ook mag leiden tot geloofsgroei, of tot geloof. Wilt u allen die hierbij betrokken zijn, zowel deelnemers als leidinggevende, zegenen. Het is toch alles uw werk. We bidden voor ons land en volk. Een volk in verwarring. Een volk waarvan het zo lijkt dat we het stuur helemaal zijn kwijtgeraakt. We dachten het allemaal zelf wel te weten. En waar komen we terecht? Heer, ontfermt u zich. Geef nog bekering. Geef nog een opwekking. Wilt u ons volk terugroepen tot de dienst van u. Bij u is alles mogelijk, Heere. Daarom durven we er ook om te vragen. We bidden voor hen die geroepen zijn om een nieuwe regering te vormen. Geef ze de wijsheid dat u ook daarin uw weg wijzen, en geef ons mensen die ons willen regeren ook, die zich door uw geest willen laten leiden. We bidden voor deze wereld. De nood van de wereld. De nood, de situatie in Oekraïne. De situatie in Gaza. De haat richting het Joodse volk. Heer, we bidden u. Ontfermt u zich. En geeft nog uitkomst. Heer, we bidden u. Of u mensen op de knieën wil brengen voor u. Ook hen die uw volk zo haten. Dat u de haat doorbreken. En laten zien dat er uiteindelijk alleen vrede te vinden is. In de waarheid van uw Zoon, Jezus Christus. Bedank u voor wat u gaf in deze dienst. Wilt u vergeven wat niet goed is geweest. Blijf ons nabij. Ook op deze dag en zegen ook de dienst van vanavond. Hoor zo ons gebed om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw liefdegaven te geven. En dan zingen we op Psalm 52, het zevende vers, als onze slotpsalm vanmorgen. Psalm 52, vers 7. Gaat u dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere voor u en voor allen die bij u horen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.